vorige overdenking over Daniël hoofdstuk 4 hebben we uitvoerig stilgestaan bij de betekenis van de droom, het beeld dat het ons laat zien, wat wel, denk ik, voor ons allemaal een bijzondere openbaring was, om het zo uit te drukken, waarin we hebben gezien dat Nebukadnezar eigenlijk wel een bijzonder zicht krijgt op zichzelf van hoe de Heere God hem ziet. Hij is er zich totaal niet van bewust. En die droom openbaart eigenlijk zijn toestand. Hij ziet zichzelf als alleenheerser, als de machtigste man op aarde. Vandaar dat hij gezien wordt als die boom die zich uitstrekt over de ganse aarde, die vrucht draagt, onder wie alles wat leeft, niet alleen schuilplaats vindt, maar ook voedsel vindt. En dat is op zich een heel bijzonder beeld, omdat het, zoals we gezegd hebben de vorige maal, eigenlijk een beetje een karikatuur is van wat God oorspronkelijk met de mens heeft bedoeld. We hebben de link gezien naar de Hof van Eden, de boom des levens. En we hebben overdacht dat Nebukadnezar eigenlijk zichzelf ziet als de boom des levens. Zichzelf als God waant. En dat hij uiteindelijk hier de dramatische aankondiging krijgt dat hij, die grote boom, zal omgehakt worden. Nu, wat dat concreet betekent voor hem, daar gaan we vanavond over nadenken, omdat, zoals we gelezen hebben, vanaf vers 28 ons dit wordt aangezegd. Want tussen die droom en de oproep van Daniël, waar we mee begonnen zijn, die hem echt oproept om tot inkeer te komen, om te breken met de manier waarop hij tot op dat moment het land bestuurd en geregeerd heeft, want daar komt het op neer, dat hij eigenlijk, net zoals al die vorige keren dat God sprak in zijn leven, door die andere droom die hij al uitgelegd heeft gekregen, door het wonder dat gebeurd is in het vorige hoofdstuk, de verlossing van de drie trouwe getuigen, de vrienden van Daniël uit de vurige oven, heeft hij uiteindelijk altijd die boodschappen zeg maar in de wind geslagen en geen rekening mee gehouden. En nu zien we dat eigenlijk het oordeel over hem komt. Het oordeel dat totaal onverwacht over hem komt. En dat blijkt ook als we die verzen gaan lezen. Dus vers 28, dit alles overkwam Nebukadnezar na verloop van 12 maanden. 12 maanden, een jaar later, gebeurt wat de droom heeft vooraf aangekondigd. Dat betoont dat de Heere uiteindelijk langmoedig is en wel degelijk wou dat de koning acht sloeg op de woorden van Daniël. Maar de koning is zo vol van zichzelf dat hij daar absoluut geen oor naar heeft. En dat blijkt ook wanneer zijn hoogmoed eindelijk tot een hoogtepunt komt, tot een uitbarsting komt, zou je kunnen zeggen. En die komt er op een bepaalde dag, dat gij op het koninklijk paleis, op het dakterras aanwezig is. En noemt dat weer zo'n appartement?
Loft.
Een loft zeker? Nee, dat ook allemaal. Nee.
Een penthouse? Nee.
Niet zo belangrijk uiteindelijk, maar hij is dus...
Nee,
dat is een speciale naam, maar kan er ook niet meer op komen. Dat is niet zo belangrijk. Maar hij bevindt zich dus op zijn paleis, van waaruit hij een prachtig zicht heeft over gans de stad Babylon. En hij is duidelijk zeer verheugd met wat hij ziet, en is diep tevreden met wat hij zelf verwezenlijk heeft. In die mate zelfs, dat hij het woord neemt, dus blijkbaar zijn er nog mensen rondom hem, en dat hij zegt, Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonstede, door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit? Ik, mijn. Hij ziet zichzelf als de man die dit alles heeft verwezenlijkt. Nu, Babylon staat nadrukkelijk bekend voor zijn grote heerlijkheid. En vooral, wat was er zo bekend in de oudheid in Babylon?
De hangende tuinen.
Met andere woorden, er waren serieuze gebouwen in Babylon. En al die gebouwen in Babylon hadden bovenaan een prachtige tuin. Volgens de geschiedenis had dit alles te maken met zijn vrouw, die uit een bergachtig gebied kwam. En omdat ze zou nog een beetje zich thuis voelen in de grote stad, had hij al die grote gebouwen, die leken als toppen van bergen, had hij allemaal die grote gebouwen uitgerust met een grote geweldige hof met hangende tuinen, alsof dat al die grote gebouwen leken op de toppen van bergen. Het moet een bijzonder zicht geweest zijn, en het was een van de wonderen van de oudheid. Plus de stad was omringd door een muur van meer dan 8 kilometer lang. En die muur was zo gebouwd dat zelfs een paardenspan van 4 paarden op die muur zonder problemen een volledige bocht kon maken en terugkeren. Om niet te zeggen hoe breed dat die muren uiteindelijk waren. Het was een zeer indrukwekkend schouwspel. En Nebukadnezar, zo zien we hier, is onder de indruk van zijn eigen realisatie, zo denkt hij toch. En hij roemt zichzelf en hij zegt, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En hij zegt erbij, door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit. Mijn sterkte, mijn eer. En dat is opmerkelijk, want was het niet juist Daniël die tot hem gezegd had, in Daniël hoofdstuk 2, kijk eens. Daniël hoofdstuk 2, nadat hij, of wanneer hij die eerste droom uitlegt, dan zegt hij in 2 vers 37, wanneer hij de droom gaat uitleggen, gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft. Dus de macht, sterkte en eer die Nebukadnezar uiteindelijk zichzelf toeschrijft, daarvan had Daniël nadrukkelijk al gezegd bij de uitlegging van die eerste droom, wanneer hij aanduidt dat Nebukadnezar dat gouden hoofd is, dat hij die sterkte, die heerlijkheid en die eer van God ontvangen heeft. En nu zien we dat hij eigenlijk hier op een uitbarsting komt van zijn eigen trots en hoogmoed en dit alles aan zichzelf toeschrijft. En dat is het moment waarop uiteindelijk zijn woorden zijn nog niet koud of er komt uiteindelijk een reactie uit de hemel. Dat is wat we vinden. Vers 31. Nou was dat woord in des konings mond. Zijn woorden waren nog niet koud. Toen er een stem nederklonk uit de hemel. U wordt aangezegd, o koning Nebukadnezar, het koningschap is van u geweken. Zie je, de reactie komt uit de hemel, dat Nebukadnezar, die dit koningschap, die macht, die eer en die aanzien zichzelf aanmeet, dat die meteen van hem wordt weggenomen. En daar blijft het niet bij. Want gij wordt uiteindelijk, te midden van de mensengemeenschap zal hij uitgestoten worden, en hij zal verblijven onder de dieren des velds. Hij zal zich voeden met wat de dieren zich voeden, en hij zal slapen onder de open hemel, en dat zal blijven duren, 7 tijden, zegt het woord van God, totdat gij erkent dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen, en dat geeft aan wie hij wil. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Zegt de koning. En die uitdrukking, het grote Babel, is een uitdrukking, een uiting van die hoogmoed van koning Nebukadnezar, die blijft doorklinken doorheen de Bijbel, tot in het boek de Openbaring, inderdaad. Als je kijkt in het boek de Openbaring, dan zie je dat deze roemruchtige titel, die de koning gebruikt voor zijn Babylon aan te duiden, dat deze opnieuw verschijnt in het boek de Openbaring. Een paar passages wil ik graag met u overlopen. Openbaring hoofdstuk 14. Openbaring hoofdstuk 14. Dan vinden we in vers 8. Eigenlijk een voorbeschouwing van wat er te gebeuren staat. En er is een andere, een tweede engel, zo vinden we in vers 8. En die volgde en zei, gevallen, gevallen is het grote Babylon. Zie je? Het grote Babylon. Dat van de wijn van de grimmigheid van haar hoerij alle naties heeft laten drinken. En ook in hoofdstuk 16. Hoofdstuk 16. In vers 19. En de grote stad werd tot drie delen en de steden van de naties vielen. En het grote Babylon werd voor God in herinnering gebracht, om haar de drinkbeker van de wijn van de grimmigheid van zijn toorn te geven. Zie je dat? En dat vinden we in hoofdstuk 18. Vers 2. Wat we al gelezen hebben in 14, opnieuw herhaald door een andere engel die uit de hemel neerdaalt, die zegt, en hij riep met krachtige stem de woorden, gevallen, gevallen is het grote Babylon. En het is een woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest en een bewaarplaats van elke onreine gehate vogel. Dus Babylon, het grote Babylon, wordt hier in het boek de Openbaring als eerste gebruikt als een symbolische negatieve aanduiding voor de grote stad die op dat moment voor die eerste christenen de hoofdstad was van een immens wereldrijk, het grootste in hun dagen, en die hoofdstad is van dat grote rijk? En het boek de Openbaring? Rome, inderdaad. Rome. Rome wordt hier aangeduid als het grote Babylon. Dus met andere woorden, die wereldmacht van Babylon, in de dagen van Nebukadnezar, wordt opnieuw gezien in het Rome van het Romeinse Rijk in de dagen van de christenen die op dat moment leven. En de heerser van het oude Babylon, die wordt als een, hoe wordt hij nu vernederd en hoe wordt hij, of anders gezegd, als een beest. En de heerser van het Rome van de dagen van de christenen wordt ook gezien als een beest. En men, inderdaad, en men gelooft dat het zeker in die dagen van de christenen Nero is. En wijst vooruit naar het grote Babylon, het grote wereldrijk dat aangeduid wordt in de eindtijd, waarvan het hoofd van dat grote wereldrijk opnieuw een beest zal zijn. Dus het is belangrijk om te zien dat dat door de schrift heen uiteindelijk naar voren komt. En alle drie laten ze dezelfde karakteristieken zien. We hebben gezien dat koning Nebukadnezar en Babylon een vervolger is van de ware trouwe getuigen van God. Die de Heere willen dienen. En die zich verzetten tegen de houding van de koning. De vrienden van Daniel verzetten zijn nadrukkelijk en geven niet toe. En zo is het ook in de dagen van de christenen, dat ze opgeroepen worden om uiteindelijk niet te buigen voor de keizer van Rome, die zich op dat moment als God en Heer beschouwt. En die ook een vervolger is, want het is vanaf Nero dat de vervolgingen meedogenloos beginnen ten aanzien van de christenen. Dat ze zwaar vervolgd worden. Het is met het oog op die vervolging dat het boek op de Openbaring voornamelijk geschreven is. Om de mensen die zware beproevingen, die zware vervolging, te bemoedigen en te vertroosten. En dat wijst ook vooruit uiteindelijk naar wat zo kenmerkend zal zijn, of kenmerkend is, voor de laatste dagen van de christenen. Waar er ook altijd christenen zullen zijn, die meedogenloos vervolgd zullen worden. Die, net zoals de eerste christenen, en als de trouwe getuigen, de vrienden van Daniel, gedwongen worden om zich te buigen, maar die weigeren zich te buigen, en die om die willen, om die reden ook vervolgd zullen worden. Dus zie je dat patroon dat iedere keer zich herhaalt. Dus het grote Babylon, die uitdrukking, het grote Babylon, in het boek De Openbaring van Jezus Christus, moet dus onmiddellijk doen terugdenken aan wat je hier ziet. Nebukadnezar, op het hoogtepunt van zijn macht, hij was iemand die een verwoede bouwheer was, hij heeft enorm veel zaken gebouwd, en hij is eigenlijk op het toppunt van zijn kunnen, op het toppunt van zijn macht, om het zo te zeggen, en hij ziet neer op die stad die voor zich ligt, als wat hij zelf heeft verwezenlijkt. Een wereld waarin voor God geen plaats is, waarin hij zichzelf ziet als die Heer bij wie al die mensen die hem toevertrouwd zijn door het bestuur dat God hem gegeven heeft, eigenlijk eten uit zijn hand en bescherming vinden bij hem. Zo ziet hij het. En dat is eigenlijk al een voorafspiegeling van de grote tegenstander van God, die in de eindtijd teniet gedaan zal worden door de Heer Jezus Christus. Ja? Dat brengt ons terug bij Daniël hoofdstuk 4. Waar we zien uiteindelijk dat de koning vernederd wordt. Hij zal nu worden lijfelijk wat hij eigenlijk is voor het oog van God. Een redeloos dier. En we zien dus vanaf vers 33, op hetzelfde ogenblik ging het woord aan Nebukadnezar in vervulling. En hij werd uit de gemeenschap der mensen verstoten en at gras als de runderen. En door de dauw des hemels werd zijn lichaam bevochtigd, totdat zijn haar lang werd als de veren der arenden en zijn nagels als die der vogels. Er is al heel wat inkt gevloeid om te omschrijven aan welke ziekte of door welke ziekte Nebukadnezar getroffen werd. Maar uiteindelijk gaat het daar hier niet om. Want welke ziektepatroon we hier ook denken in te erkennen, één ding zien we hier heel nadrukkelijk. En daarin onderscheidt zich wat dat hier gebeurt van alle mogelijke ziektes. Men haalt dan het voorbeeld aan dat er inderdaad mensen zijn die in een toestand kunnen terechtkomen die dat ze denken dat ze een dier zijn. En die zich gaan gedragen als een hond of als een rund. Dat gebeurt, dat is een verschijnsel die gekend is. Maar wat we hier zien is dat Nebukadnezar wel bij zijn verstand blijft. Want uiteindelijk had hij zijn ogen opslaan naar de hemel. En dat is het grote verschil. Dus het punt is hier niet dat we moeten gaan uitzoeken welk soort ziekte hij hieraan leidt. Want het klinkt natuurlijk vreemd dat er gezegd wordt dat hij gras eet als runderen En dat hij langs de andere kant, eet gras, gedraagt zich als een rund, als ik het zo mag zeggen, maar hij ziet eruit als een vogel. Daar komt het een beetje op neer. Maar iedereen van ons weet wel wat er gebeurt met uw haar als dat onverzorgd blijft, als je dat niet wast, als dat niet geknipt wordt, dan begint uw haar te groeien, en dan begint uw haar, ja, dan begint dat te kletten, en dan ziet er dat inderdaad uit als de veren van een vogel, ja, staart van een vogel, of de vleugels van een vogel. En iedereen van ons weet, als je je nagels niet knipt, wat er dan mee gebeurt. Ze groeien, en aan een tijd gaan ze krullen, en dan zien ze precies uit als de klauwen van een vogel. Dus dat is de beeldspraak dat we hier krijgen van iemand die eigenlijk niet meer menselijk leeft, maar wordt als een dier. Hij gedraagt zich als een rund en hij ziet er eigenlijk uit als een vogel. Dat is de manier waarop hij door God vernederd wordt. En eigenlijk, nu zich gaat gedragen naar wie dat hij werkelijk in het hart is. En dat is het beeld dat God ons wil laten zien. Voor God is de mens die met God geen rekening houdt en die zichzelf ziet als God, de gevallen mens, als een redeloos dier.
Als die Nebukadnezar ook de uitslag en deel als niet, maar dat hij bij zijn zin was en zijn hoofd. Waarom stond het er een beetje verder? Dat zijn verstand en hem terugkeerde.
Inderdaad, goed gezien. Zijn verstand keert in hem terug. Wanneer keert zijn verstand in hem terug?
Dat is 7 jaar.
Als het is een oog recht op God, en tot erkenning komt, wie dat God is. Dus zie je, het beeld dat je hier krijgt, is dat we duidelijk getoond worden, dat iemand die zonder God leeft, met God geen rekening houdt, zichzelf ziet als God, als een redeloos dier is. Niet bij zijn verstand. Hoe intellectueel, hoe hoogbehaafd dat hij ook mag zijn, dat is zoals dat God de mens ziet, die gevallen is. En je vindt dat vaak ook in de psalmen terug. Zeg maar, Mario.
In 34 staat er maar na verloop van de gestelde tijd. Is dat toen diezelfde tijd die bedoeld wordt in 7? En 7 tijden zullen over u voorbij gaan?
Inderdaad, correct. Dat dezelfde tijd. Dus met andere woorden, hier zie je ook dat die tijd niet bepaald is. Met die 7 tijden wordt gewoon een complete periode bedoeld, waarin... Alief? Ja. Waarom? Omdat dat een bijbelvertaling is, die het leesbaar wil maken en die het al voor een stuk in uw plaats interpreteert. Dus die 7 tijden geven gewoon aan een volkomen periode. Waarin Nebukadnezar eigenlijk op zichzelf geworpen wordt. Vernederd wordt door God. En zich gaat gedragen uiterlijk naar wat hij innerlijk is. Maar laten we eerlijk zijn. Als we zien dat Nebukadnezar door de Heere, of door Daniel beter gezegd, opgeroepen wordt om zich te bekeren. Dat hij ten aanzien van de ellendigen zijn houding moet veranderen. Wat vertelt dat ons over zijn heerschappij? Hoe regeerde hij? Hij was niet alleen hoogmoedig, maar hij was echt
op zichzelf gericht.
En als heerser, hoe was hij?
Meedogenloos.
Zijn regering was een angstbeleid. Mensen waren bang van hem, omdat hij kon tekeer gaan als een beest. En hij niemand spaarde. Dus begrijp je, het gaat hier een heel stuk verder. Hij laat nu werkelijk zien in zijn gedrag wie hij is. En pas wanneer dat hij tot erkenning komt en zijn ogen opslaat, dat moet er veranderen. Eerst zien we Nebukadnezar op zijn paleis, vanuit zijn residentiële woning, neerkijken op alles rondom hem.
Eigenlijk had hij toen eigenlijk ook al het zicht van op God verloren. Want hij had die neerkijken, dat hij zegt, op heel dat...
Ja, maar je nooit gezegd het op God. Dus het toont hoe dat hij werkelijk is. Op het toppunt van zijn macht ziet hij alles onder zich, kijkt hij op alles neer en kijkt hij naar zichzelf van, ik heb dat verwezenlijkt. Ik sta boven dit alles, het is het werk van mijn handen. Ik heb het verwezenlijkt en het is tot roem, het strekt tot roem en eer van mij en van mij alleen. Het is pas wanneer dat hij in plaats van zijn ogen naar beneden te richten, omhoog richt naar God. In de erkenning wie dat God is. En het vervolgste besef van wie dat hij zelf is, dat hij ook maar een gewone sterveling is. Die bij genade van God leeft en die macht toebedeeld had gekregen, dat koningschap had gekregen, dat hij uiteindelijk weer tot zijn verstand komt. En dat hij weer uiteindelijk hersteld wordt en weer opgenomen wordt onder de mensen en weer zijn koningschap kan gaan uitoefenen. Dus zie je, ja zeg maar Mario.
Zou hij toch wel degelijk van God afgeweken? Omdat hij zegt, jij wordt dan nooit gehoorzaam geweest aan God.
Nee. Nou, denk dat je toch iets gezien hebt dat ik nog niet gezien heb tot op vandaag de dag. Hè. Wat bedoel je, Mario?
Verzien op vers 28 van vers hoofdstuk 3.
Ja. Ja, wat is... Wat
herkent hij het toen toch? Allee, als hij die vier mannen ziet in de veldende oven.
Ja. Onder andere. Maar het blijkt gewoon van, het is niet omdat hij die machtige daden van God ziet, dat hij daarom zijn verhouding tot die God verandert.
Je ziet hem als de God van de hoon, maar dat meen ik niet. En hoe dan? Ik
dacht dat je dat toch zo uitgelegd had, ja. De vorige
helm.
Ja, dat is niet erg. Het zit ook een keer 14 dagen tussen. Hè. Dus je ziet het ware karakter hier eigenlijk van hoogmoed. Hoogmoed in een mens zoekt altijd om neer te kijken op anderen. Hoogmoed is nooit tevreden maar dat het zelf bereikt heeft. Het zoekt altijd om zich te vergelijken met anderen en zichzelf daarboven te stellen en anderen naar beneden te drukken. Dat is zo typisch het kenmerk van hoogmoed. Het wil altijd maar slimmer zijn, het wil altijd maar beter zijn, het wil altijd maar aantrekkelijker zijn dan de ander, kundiger, vaardiger zijn dan de ander. Hoogmoed vindt nooit geen rust, het is nooit niet genoeg, het is nooit verzadigd, het is nooit tevreden. Want hoogmoed, het bestaan ervan, ligt nu net in het feit dat het altijd meer welzin dan de anderen. Dat is belangrijk om te zien. Het is nooit genoeg. Zijn bestaan is altijd in het vergelijken met anderen. Hij moet zich altijd beter voelen. En zo zitten we er als mensen in elkaar. We willen ons altijd beter voelen dan anderen. Iemand die niet goed in zijn vel zit en die bijvoorbeeld vindt van zichzelf dat hij ietsje te dik is naar het beeld dat de maatschappij ons voornoot. Maar ik weet niet, zeggen, kijk naar die dikken dan. Maar kijk naar die dikken. Waarom? Omdat je uiteindelijk verafschuwt in de ander waar hij zelf eigenlijk in principe een probleem mee hebt. Maar toch wil je ten aanzien van die ander tonen dat je beter zit. Ja? Dat is typisch. Iemand die met alcoholprobleem worstelt, houdt wat iemand anders hem daarin misdraagt, of een alcoholverslavingen, daarop neerkijken. En zichzelf beter voelen dan de ander. Dat is typisch voor ons als mensen daarin uit hoogmoed zich hebben. Het tal van facetten. En dat zie je ook bij Nebukadnezar dus. En de Heere vernedert hem, totdat hij op het punt komt te erkennen wie dat hij werkelijk is, in Gods ogen. Nu we vinden waarin dat die erkenning zich ook uit naar de Heere komt. Vers 34, maar na verloop van de gestelde tijd, beter gezegd, sloeg ik Nebukadnezar mijn ogen op naar de hemel en mijn verstand keerde in mij terug. Toen prees ik de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte ik de eeuwige levende. Waarom? Omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Handelde Nebukadnezar niet alsof het koningschap het zijne was en zijn koningschap eeuwig was? Nu erkent hij dat het koningschap die Nebukadnezar toebehoort, maar de Allerhoogste God toebehoort. Die hier genoemd wordt de eeuwig levende.
Eigenlijk is wat dat Nebukadnezar door doet, erkenning geven. En niet tot één keer komen. Dus tot bekering komen. Het is een erkenning van Gods macht. Maar niet de omgekeer dat God hem wel heeft. Of wel, op deuren lezen, is er mij net gevonden dat er dus stond dat hij toen het koningschap terugkreeg, maar dat zijn majesteit als luister nog vermeerderd wordt. Dus in feite moet je wel zeggen dat koning Nebukadnezar tot bekering gekomen is. Is dat een brug te ver voor dat aan te nemen, omdat dat koningschap in feite nog een keer, het is al zo'n koningschap, het is al zo groot, en nog vermeerderd God hem daarin toen. En ik kom tot de erkenning, ook in bekeringen bewijzen, heb ik ook tot de erkenning gekomen dat God macht erover mijn leven en macht dat verdient te veranderen.
Wel, uiteindelijk zijn de meningen daar verdeeld over. Sommige mensen zeggen, of sommige uitleggers beter gezegd, zeggen nadrukkelijk van in die erkenning dat je hier ziet, hoe dat die ziet naar de Heere God, die veel verder gaat dan wat dat Mario daarnet aanhaalde, nadat hij getuige geweest is van de wondere verlossing van de vrienden van Daniel, toen is er dan wel een zekere erkenning. Maar die is in niets te vergelijken met wat hij hier vindt. Want er is een enorm verschil tussen Gods wonderlijke macht aanschouwen en Gods wonderlijke macht in je leven naar voren. En dat is het grote verschil tussen Daniel hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4. Die God dat hij van een afstand aanschouwt, het, ervoort u nu in zijn leven.
Dan zegt ook in hoofdstuk 3 de God van Sadrach, Mesach en Abednego.
Ja. Het is hun God, hè. Maar hier zie je toch een veel duidelijker, persoonlijker uiting van wie dat God is. En inderdaad, Christophe, de conclusie die je trekt is terecht, want het koningschap wordt hersteld. Dus dat bewijst dat hij wel naar hetgeen dat God van hem gevraagd heeft, door Daniel, van hem te verootmoedigen en te breken met de manier dat hij vroeger geregeerd had, en geleefd had, en gedacht had. Want alles in de maat met een andere kijk op zichzelf. Je ziet zichzelf niet meer als middelpunt van de wereld, van de schepping, maar je ziet nu God als het middelpunt van alles, en de oorsprong van alles. Daarom noemt hij hem ook de levende, de eeuwig levende. Dus, je kan terecht zeggen dat hij zich zeker verootmoedigd heeft voor God, en door God is die verootmoediging erkend en aanvaard, want je wordt beloond doordat hij het koningschap terugkrijgt en nog grotere heerlijkheid dan voordien. Dus er is zeker herstel en verhoging Ja? Je wordt niet zomaar in zijn koningschap hersteld. Je wordt nog een keer als koning verhoogd. En dat kan alleen maar, lijken we dan maar zien, omdat de Heere hem vernederd heeft. En doordat hij hem vernederd heeft, dat de Heer hem verhoogt. Ja?
Kun je toch zien in 37 dat hij met vaste zaden ogen pijs aan doet? Want hij zegt, nu roem en verhef en verheerlijk ik niet van de koning des geen.
Ja.
Nu roem niet meer in zijn zaden en in het oogje dat een zaad verweest heeft, maar nu roemt in de God des geen.
Inderdaad. Dus je herkent dat Gods koninklijke heerschappij een eeuwige heerschappij is, die van geslacht tot geslacht is. En dat de Heere God in vers 35, ja, alle bewoners de aarde worden als niets geacht. Het is allemaal maaksel. Het is allemaal het werk van zijn handen. Ze zijn niets in zich. De waardigheid die ze hebben, en ze gekregen van hun maker. Dat is wat er hierop aangestuurd wordt. Ja, alle bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil, maar het Heer des hemels en de bewoners der aarde. Zie je, het is God die de maker, die de oorsprong is. En als maker en oorsprong van al wat dat leeft, doet hij er ook mee wat hij zelf wil. Net zoals dat een kunstenaar een meesterwerk maakt, maar zelf beslist wat hij met dat meesterwerk doet. Het is het zijne. Het is het werk van zijn handen. En hem beslist daarover. En daarom wordt er ook verder gezegd. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden of dat hem kan zeggen, wat doet gij? Geen enkele sterveling heeft het recht om ook maar de Heere God ter verantwoording te roepen voor wat dat hij doet. En is dat nu net niet wat dat zo typerend is voor de gevallen mens? Dat we allemaal verwachten dat God hem verantwoordt. Waarom laat God al dat kwaad toe? Waarom moet die mens dat tegenkomen? En God moet zich verantwoorden. Maar wat zien we in het boek Job? Wat is eigenlijk het hele clue van het verhaal van het boek Job? Job worstelt daar ook mee met die vraag. En kreeg hij daar een antwoord op van God? Geen antwoord, hè? God zegt juist tegen hem, wat was er hier op wat ik alles gemaakt heb? Met andere woorden, de Heere God verantwoordt zich niet naar zijn schepsels. Zeer vergelijkbaar, wat hij ziet. Dus zien we dat hij uiteindelijk toch wel degelijk tot verstand gekomen is. Dat hij begint te zien wie dat hij is in het licht van God. Een sterveling, een schepsel, een maaksel. Niet meer langer Nebukadnezar die op de toren, van de hoog van de toren bloost. Maar Nebukadnezar die herkent dat hij als niets is voor het aangezicht van de levende God. Dat is pas verontmoediging.
Volgens een tekst op de geluneloze, dat hij het lek geschreven is, hoe dat geschreven is, verhaal is, tot dan, meer is dat wel een andere vers op jullie, van meer is het vers 31, maar toen die zeven tijden, of meestal jaren, gespreken waren, en toen is het wat niet meer vertaald wordt door iemand, maar dat een verklaring is van die Nebukadnezar zelf. Stoot er geschreven, sloeg ik Nebukadnezar mijn ogen op naar de hemel. Dus in principe is Nebukadnezar zelf die er die verklaring heeft. Dus
ja, het is in de eerste, het gaat weer naar de eerste persoon. Ja, ja. Heel nadrukkelijk. Er zit er een duidelijke verandering in. Een persoonlijk getuige. Dus het is iemand die vertelt over wat er Nebukadnezar overkomt. Maar van het moment dat hij tot zijn verstand komt, is Nebukadnezar weer die overneemt. En zelf vertaalt en getuigt van wie dat God is voor hem.
Wat was dan aan die hoofdstuk 4 beëindigd?
Ja,
dat was voor het einde van de drie.
Ja, maar de ding is, het gaat over van de eerste persoon naar de derde persoon. Hè? Vanaf vers 28, hoe dat het gebeurt, wordt vertaald in de derde persoon. Ja. Vers 36. Terzelfde tijd. Dat zie je. Terzelfde tijd dat mijn verstand en mij terugkeerde, keerde ook tot roem van mijn koningschap, mijn majesteit en mijn luister tot mij terug. Dan zie je dat er allemaal in één beweging gezien wordt. Het moment dat hij tot zijn verstand komt, is het moment dat hij God erkent. En het moment dat hij God al de lof geeft die hem toekomt, de erkenning heeft die hem toekomt. En vanaf dat moment komt ook zijn koningschap terug. Dan wordt hij weer opgenomen onder de mensen, want het is zijn eigen raadsheren die hem de rug toegekeerd hadden, die nu hem opnieuw komen opzoeken. En hij wordt dus in koningschap hersteld. En dan zie je inderdaad dat hij grotere heerlijkheid krijgt dan vroeger. En vers 37 vinden we dan: nu roem, verhef en verheerlijk ik Nebukadnezar, de koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn. Daarmee zegt hij al zoveel van: het feit dat God mij vernederd is, vernederdheid, is rechtvaardig. God heeft al waarheid gehandeld door dat te doen. Want de waarheid is dat ik niet heb ik op Nezar God de Allerhoogste zin. Of ik heb je gedragen als God de Allerhoogste. Maar het is God zelf die de Allerhoogste is. Zijn wegen, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn. En die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen. Het is God die vernedert en het is God die verhoogt. Nu om dat even bij stil te staan, bij heel die droom en die geloofsoefening, als ik het zo mag zeggen, wat dat God Nebukadnezar doorleidt, bedenk ik aan wie dat het oorspronkelijk geschreven is. Gods volk in ballingschap. En waarom worden ze in ballingschap?
Door een ontrouw en afgoderie ten opzichte van de God van Israël.
Inderdaad. En is het niet treffend dat er een profeet is, 200 jaar voordat er hier eigenlijk zich voltrekt aan Nebukadnezar, dat die profeet, en die profeet is Jesaja, spreekt over Gods volk. En ze ook ziet als een boom. Jesaja hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk 6 is het hoofdstuk waarin dat Jesaja een ontmoeting kreeg met de Heere God. Jesaja voor zichzelf ook ziet in het licht van God wie dat hij is. En de Heere hem uitzendt. En vers 8 vinden we, en daarop hoorde ik de stem des Heer die zeide: wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide: hier ben ik, zend mij. Toen zeide hij, dat is de Heere God, ga, zeg tot dit volk, dus het volk Israël, hoort aldoor, maar verstaat niet, en ziet aldoor, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof, en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie, en met zijn oren niet horen, en omdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Ja, je zou je dat hoort. Toen vraagt hij zich af van, ja heren, had mijn prediking dat het gevolg had, dat Gods volk, dat het volk van God zich verhardt tegen de Heere God. Hoe lang moet dat zo duren? Is dat een korte episode van mijn boodschap, heren? En wat zegt de Heere dan? En toen vroeg ik, hoe lang, heren? En hij antwoordde, totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het bouwland verwoest is tot een wildernis, en de Heere de mensen ver verwijderd heeft, en het verlaten gebied in het land groot is. Met andere woorden, wat is het antwoord van de Heere? Er zal geen respons komen, Jesaja, op je prediking. Het zal ertoe leiden dat Gods volk uiteindelijk verstoten wordt uit het land. Dramatische boodschap, hè? Vers 13. Is daarin nog een tiende deel, dan zal het weer verwoest worden. Evenals van een terebint en een eik, na het vellen, dus een eik, een boom, die geveld wordt, een tronk overblijft. Zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. Dus je ziet dat profeet hier uiteindelijk Gods volk vergelijkt met een grote eik, die ook omgevaald wordt. En er blijft nog een stomp staan. Maar er is aan die stomp een belofte. Uiteindelijk zal die stomp een heilig zaad zijn. Mysterieus. Wat er daarmee bedoeld wordt. Totdat je verder gaat lezen. In Jesaja hoofdstuk. Hoofdstuk 10. Ja, je zit goed, wees er mensen, je zet het goede spoor, maar we gaan een klein beetje vroeger beginnen. Maar je hetzelfde beeld krijgt van wat er gebeurt met Nebukadnezar. Je hebt dat juist gezien. De boom, de grote eik, wordt geveld, er wordt de stomp overgelaten. Oordeel van God. Vind hier ook terug. Hoofdstuk 10. Vers 33. Zie de Heere der Heerscharen, houdt met vervaarlijke kracht de loverkroon af, het loof van de boom af. De rijzige stammen worden omgehouden en de hoge geveld. Het dichte gewas van het woud houdt hij af met het ijzer. En de Libanon zal vallen door de heerlijke. Hetzelfde beeld van oordeel dat hij krijgt. Ja? Koninkrijk dat de gronden gericht wordt, wordt vaak geleken met een boom die omgehouden wordt in het Oude Testament. Maar tegelijkertijd zie je dat het dan niet eindigt, vers 11. En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaïe. Net gezien dat volk van God tot een tronk verworden is. Hier wordt er gesproken opnieuw over een tronk, maar meer bepaald over de tronk van Isaïe. Nu, Isaïe, weet je, is de vader van David. Dus de schrift zegt dat er God een nieuwe David geboren wordt. De ware David. En dan wordt er gezegd, een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Dus met andere woorden, hier zie je het omgekeerde beeld van die stomp, daar ontstaat er een nieuwe scheut uit en die scheut gaat worden tot een mooie, geweldige boom. Een florerende boom. En dan wordt er gezegd, het koningschap dat God geeft aan die ware zoon van Isaïe, de ware David, dat zal worden tot een geweldige boom die vrucht zal dragen. Want een boom draagt maar vrucht tot een volwassen is. Aan een scheut groeit er toch geen vrucht. Hè? Dus u moet het beeld hier zien in omgekeerde zin. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrees des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrees des Heren. Dan wordt er gezegd over zijn koningschap, hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, nog recht spreken naar hetgeen zijn oren horen, want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid recht spreken. Stomme gekeerde wat Nebukadnezar deed. Maar hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds en met de adem zijn de lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel zijn lippen, zijn lendenen zijn en trouw de gordel zijn heupen. Het resultaat van zijn regering en zijn heerschappij zal zijn, vers 6, dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mesvee zullen te samen zijn. En een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich te samen nederleggen. En de leeuw zal stro eten als het runt. Dan zal een zuigeling bij het hol van de ader spelen. En naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, nog verderf stichten. Op gans, mijn heilige berg. Weet je nog voordat de heilige berg van God stond? Gods tempel, Gods tempelberg, ja, en inderdaad, die vooruit wijst naar de aarde die zal worden als één groot heiligdom. Want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de water en de bodem de zeden bedekken. Zie dat? Gods heerlijkheid zal de aarde vervullen. Alles wat daar leeft zal kennis van God hebben. En het zal ten dien dagen geschieden. Dat de volken de wortel van Isaïe zullen zoeken. De wortel van Isaïe. Degene die gezien wordt als de ware David, het reisje uit de tronk van Isaïe, wordt er aan het eind van het verhaal gezien als de wortel van Isaïe. Begrijpen wie het begrijpen kan. Nog verder. Oorsprong van alles. Dus de race die uit de tronk van Isaïe gaat komen, de ware David, is tegelijk de oorsprong van Isaïe.
De belofte die aan koning David maakte, de voortzetting van zijn eeuwige
koninkrijk. Ja, wat gaat verder, Christophe? Het is de oorsprong van Isaïe.
Ja, de wortel van Isaïe, dat is dat ik wel gezegd, dat ik terecht dat eigenlijk de eerste Adam, van voor alles was die God toestond.
Ja, maar met de wortel wordt er niet de mens bedoeld, er wordt de oorsprong.
Het woord afwees, dus
de schepper, de maker wordt er mee bedoeld.
Ja, maar het woord staat er ook verwezen dat Christus op die God was, van voor alles gemaakt was.
Dat is niet de oud-testamentische taal uiteindelijk. Ik bedoel het meer in de hou van dat oogpunt. Maar het is correct wat hij zegt. Dat staat er dus. En het zal ten dien dagen zien dat de volken de wortel van Isaïe zullen zoeken. En die zal staan als een banier de natiën. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Zie je dat dat beeld hier dubbel gebruikt wordt. Langs de ene kant zie je dat een boom te gronden gericht wordt. En dan zie je dat er een boom opgroeit. Die groot wordt en vrucht draagt. En dat hier het beeld is dat gebruikt wordt voor het koningschap dat aan de Heer Jezus gegeven wordt, aan de ware David. Dus je hebt die twee beelden. De ene kant beeld boom van Nebukadnezar, aan de andere kant boom die hier voorgesteld wordt als het koningschap dat de Heer Jezus ontvangt, de ware Messias. Dus als dat het beeld is van Gods volk, even terugkeren naar Jesaja hoofdstuk 6, dat Gods volk tot een tronk herleid is. Toen wat laat dat beeld van Nebukadnezar ons zien? Hoe God die machtig is, om die koning, die machtigste man van de wereld op dat moment, die zichzelf waant en gedraagt alsof dat hij de oorsprong is en de onderhouder van alles. Hoe God in staat is voor die koning te vernederen en te verhogen, hoe zult u toch niet in staat zijn om dat klein volkje die verstrooid is en die terechtgekomen is in ballingschap, hoe zult u toch niet in staat zijn voor dat volk weer op te richten? Dat is wat dat uiteindelijk, denk ik toch, een van de lessen die hierin gezien wordt. Ik denk ook voor u dat het bijzonder is om te zien hoe God in staat is voor zo'n koning, zo'n hardvochtig figuur, te vernederen en te verootmoedigen en hem zover te brengen dat hij er tot erkentenis van God komt. Wie is er dan buiten Gods reikwijde om ooit gered te kunnen worden? En dan moeten ze ook dan langs de andere kant ook de moed geven om ook met vrijmoedigheid, net zoals Daniel, waar dat we ook de ruimte te kregen, te getuigen van onze God. Want de meest hopeloze gevallen, dat zijn nogal vaak die mensen die God uitkiest om te betonen hoe machtig dat hij is. En er is niemand die buiten Gods macht valt. Zelfs die man werd door God uiteindelijk tot erkentenis gebracht. Nu dat we dat een beetje geleerd hebben, denk ik toch of we een beetje beter leren zien van dat we met zulke zaken in het Oude Testament moeten omgaan, of dat we dat moeten nakijken, welke meenemen naar het Nieuwe Testament. En wat we nu overdachten in die twee avonden, wil ik u vragen om iets te lezen dat je al 150 keer gelezen hebt, op die manier van spreken. En wat hij nu geleerd hebt, in je achterhoofd, hoe je dat nu leest, hoe je dat nu verstaat. Matteüs hoofdstuk 13. Matteüs hoofdstuk 13, vers 31. 31, excuseer. En een andere gelijkenis hield hij hun voor en hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat een mens nam en in zijn akker zaaide. Het is wel kleiner dan alle zaden, maar als het is opgegroeid, is het groter dan de groenten en wordt het een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn takken kunnen nestelen. Het koninkrijk der hemelen is als. Het koninkrijk der hemelen staat voor de koninklijke heerschappij die de Heer Jezus toebehoort. Wanneer dat die koninklijke heerschappij begint te werken, wordt het vergeleken met een mosterdzaadje. Want wie dat het koninkrijk van God in werking zag, wie besefte er op dat moment dat het koninkrijk van God werkzaam was?
Niet vele, want onder vele die de jaren niet verstoen, maar een fout in zijn.
Zelfs Johannes de Doper had nog niet in de hoogte dat het koninkrijk van God zichtbaar was. Ze vond het zwak, stelde niks voor. Mosterdzaadje, het kleinste van alle zaden. Het valt in de aarde. Het begint.
Zou het ook maar achterover staan?
Inderdaad. Dus dat de Heer Jezus iets zegt over de werking van dat koninkrijk, gaat hij vertellen aan de hand van deze gelijkenis dat het in het begin weinig of niks voorstelt. Maar het begin verlikt maar het einde, of het in zijn volheid gezien wordt, dan is het wel een hemelsbreed verschil. Want het begin is niet te vergelijken met het einde. Want het mosterdzaadje, dat wordt hoogstens een stukje. Maar hier zien we dat dat mosterdzaadje wordt tot een gigantische boom. Waarin dat de vogels van het veld schuilplaats vinden. Dus wat wil de Heer Jezus dan mee zeggen? Dat het einde van die koninklijke heerschappij, die werkzaam is, van meet af aan dat hij begint, dat het einde niet te vergelijken is met het begin. Dat er een gigantisch verschil is tussen het begin en wanneer dat in zijn volle glorie zichtbaar wordt. Ja? Kun je dat een beetje volgen? Of zeg je van,
De laatste zin ik er nog bij uitleggen.
Zeg maar.
Wie dan, wat uit te ziet, wie dan de vogels zijn.
Een bijzonder vogels moeten zijn.
Ah ja.
Die zeggen dat het enorm gegroeid is.
Ja, maar ik heb gelezen over koning Nebukadnezar, zijn koninklijke heerschappij.
Dat dan alles met een dier?
Nee, dan. Dat
dan
die in de roemers onder de boom zijn.
Ja, ze werden gevoed.
Voeding en bescherming.
Voeding, ze genoten voeding en bescherming. Dus dat is eigenlijk in principe hetzelfde beeld dat je krijgt. Het is die vogels. Moet er niet negatief uitgelegd worden, er is daar geen enkele reden voor, want dat hoort nu eenmaal bij dat beeld dat de Heer Jezus wilt aanreiken. Zijn koninklijke heerschappij wordt tot een heerschappij die uiteindelijk tot zegen is. Ja? Je moet dat niet apart gaan zien. Maar vaak worden die vogels hier negatief uitgelegd. Waarom worden ze negatief uitgelegd? Wel omdat we gaan kijken naar de vorige gelijkenis. Want wat doen de vogels daar? Ja.
Dat dus. Ding daar ook van Jozef met de
schenken.
Ja. Dat is allemaal negatief. Dus, is de conclusie, dan moet je er ook negatief uitleggen. Vogels zijn negatief. Is dat zo? Of moet je beeld per beeld bekijken? De Heer Jezus wordt ook gezien als de leeuw van Juda, toch? En de Satan wordt ook gezien als de brullende leeuw. Is de leeuw toen altijd slecht? Of altijd goed? Nee. Het is de samenhang die toont of dat het goed of slecht is. Belangrijk om te zien. Dus het beeld dat de Heer Jezus hier gebruikt van die boom waar die vogels in schuilen, dan moet u automatisch doen terugdenken aan Daniel. Aan het, wat er daar zichtbaar is. En toen zie je dat dat hier gewoon een beeld aanduidt van een koninkrijk dat floreert, dat tot zegen is. Waarvan de Heer Jezus wil zeggen, het begin ervan is absoluut niet te vergelijken met het einde. En zo ook in de volgende gelijkenis. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en verborg in 3 maten meel, totdat het geheel doorzuurd was. Zuurdeeg is in vele gevallen in de schrift negatief. Is het daarom ook hier negatief? Inderdaad, hoe dat het koninkrijk van God in staat is, net zoals dat een zuurdeeg in staat is voor een deel compleet te transformeren, want dat is wat dat een zuurdeeg doet, he. Het verandert een deeg compleet. Het is in staat, een klein beetje zuurdeeg is in staat voor een heel deeg, al is 10 kilo, volledig te veranderen. Zo zal het koninkrijk van God ook. Heel klein beginnen, maar uiteindelijk zal het alles indringend en totaal veranderen. Dus zie je dat die twee gelijkenissen aan elkaar gekoppeld zijn. Toont het ene dat het koninkrijk van God niet eens toont dat het onschijnlijk klein begint. Het einde ervan niet te vergelijken is met het begin. Toont die andere gelijkenis de kracht die het koninkrijk van God heeft om alles, maar ook alles, volledig te veranderen. Ja? Kun je een beetje volgen? Dus er is geen enkele reden voor dat hier allemaal negatief uit te leggen. Het probleem is, van als je zegt van kijk, die gelijkenis van een mosterdzaadje, dat verandert in een boom. Maar dan wordt er gezegd van ja, kijk, we moeten direct al een naam opplaan. De kerk, de gemeente, begint heel klein, wordt je heel groot iets, maar het wordt verdorven van binnenuit, want er zitten vogels in. Toen moet je direct al het koninkrijk van God omschrijven als iets. Het koninkrijk van God is gelijk aan de gemeente. Het koninkrijk van God is niet gelijk te stellen met de gemeente. Het koninkrijk van God is de heerschappij, die reddende, zaligmakende heerschappij die de Jezus toebehoort, die in werking treedt tot die hier op aarde komt. Dat zegt hij ook. Het koninkrijk van God is midden onder u. Ja? Dus, wat dat tot resultaat heeft, is op dat moment niet de kerk, de gemeente, toch? Het koninkrijk van God is groter dan de gemeente. Het is die werkzame kracht van God, die behoudende kracht van God, die heerschappij die Jezus toebehoort, die verder reikt dan de gemeente. Want uiteindelijk is God beperkt in zijn heerschappij, in zijn reddende, werkzame, heilzame heerschappij, dan te werken alleen maar in en door de gemeente? Of zult u ook nog op een andere manier werkzaam zijn, buiten de gemeente? Denk het wel, hè?
En vele ongelovigen werken hier ook.
Ja.
Dat zie je ook veel in het Testament.
Ja. En zelfs worden er mensen tot geloof gebracht die nog nooit van de kerk of de gemeente hoorden. Dus begrijp je, het gaat hier over een heerschappij, waarvan dat de Heer Jezus toont hoe dat die heerschappij gaat werken in deze wereld. En wat voor resultaat dat het gaat, en welke macht dat die werking heeft. Ja? Dus het is niet, je kunt, van net hij begint met te zeggen van dat is dat, zie verkeerd. De Jezus wil dus iets leren over het koninkrijk van God, over de heerschappij die werkzaam is, door en met de komst van de Heer Jezus. En die zal leiden uiteindelijk tot een ganse nieuwe wereld, een ganse nieuwe schepping. Ja? Dus ik hoop dat dat beeld van wat we geleerd hebben in Nebukadnezar, en die droom, dat dat iets bij je teweeg brengt, waarin hij ook duidelijk, wanneer dat er toch geen wijzingen zijn, naar het Oude Testament, hij dat ook oppikt en dat ook leert zien. Zodanig hij iets niet isoleert en een specifieke benadering gaan geven, los van alles wat er achter ligt. Ja? Dat gaat ook heel belangrijk zijn als je verder toen het boek de Openbaring doorgaat. Want daar ga je dezelfde principes ook opnieuw terugvinden. Dus als je iets uitlegt, mag je nooit uitgaan van een standpunt van dat zuurdeeg, vogels, is pertinent altijd slecht. Dat kan niet. Wat bepaalt er of dat het slecht of goed is, is de samenhang waarin dat het gezegd wordt. Maar niet zomaar iets abstracts van dat is altijd goed en dat is altijd slecht. Beelden in de schrift lopen door elkaar en bepaalde zaken kunnen voor verschillende betekenissen hebben. En die betekenis wordt bepaald in de manier waarin dat voorkomt. Dus al die gelijkenissen die de Heer hier vertaalt, die laten iets zien van dat koninkrijk, iedere keer een andere invalshoek. Ja? Maar je mag niet zomaar dat dan aan die vogels negatief zijn, in die eerste gelijkenis zomaar gaan zeggen van, ah, daar is het negatief, oh, en de volgende gelijkenis gaat ook verkeerd zijn. Een zuurdeeg in de Bijbel, dat is altijd slecht, dus hier is het ook slecht. Zo werkt het niet. Dat is niet op een goede manier met de schrift omgaan. Iedere gelijkenis is hier iets op zich. En laat een ander aspect zien van dat koninkrijk. En al die aspecten moet je naast elkaar, die vullen elkaar aan. En laat niet een keer iets, een nieuwe dimensie zien van dat koninkrijk. De crisis kan dat niet allemaal in één iets samenvatten. En daarom toont hij verschillende facetten om dat te laten zien. Hoe heerlijk dat koninkrijk wel is. Want de crisis wil iets laten zien. He, van de heerlijkheid van dat koninkrijk. Hij heeft er geen futuristisch plaatje van dat al zijn werk gaat verloren gaan. Dan mag ik erover nadenken. En ik heb die gelijkenissen voor jezelf lezen. Dan is het zo mooi om te zien wat dat het koninkrijk van God is en wat dat het toe in staat is. En daar wil ik het eigenlijk bij laten vanavond. Je ziet er allemaal zo stel dat je er dan vragen over hebt, of niet meer akkoord zijn, maar je dat altijd zeggen. Het is niet omdat je dat zegt, dat je er allemaal zomaar allemaal klakkeloos aanneemt.
Ik kan door het even geschreven, Jos, in vers 13, waarom die gelijkenis niet. Mm-hmm. Ik kan door het even voor slut houden. Ze hebben tot doel om de bron van en het karakter, het gedrag en het einddoel van de christenheid te laten zien. Het horen en het doen achter.
Ja. Het wordt geplaatst op de christenheid, maar het gaat hem hier niet over ziet. Je zit, van met je dat wel een ding opplaat, een label opplaat, moet er een bepaalde groepering opplaat. Dus, wie dat zegt, zegt automatisch, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan de christenheid. Koninkrijk de hemelen is de christenheid niet. Het is Gods werkzame gezag en macht die hier in deze wereld een reddend, heilbrengend werk begonnen is. Die zal leiden tot de redding van de ganse schepping en van die nieuwe wereld gaat brengen. Dat is het koninkrijk der hemelen. Het gaat over een heerschappij. Het
gaat... heerschappij van Christus.
Ja, inderdaad. En dat de Heer spreekt over een koninkrijk, spreekt hij niet over een bepaald territorium, een bepaald land, maar spreekt hij over een gezag, een macht, die zichtbaar wordt in deze wereld. Kijk, zegt de Heer, het koninkrijk van hemelen is gekomen, als ik hier demonen uitdrijven. Dat is wat de Heer zegt.
Johannes de vrouw stelt door zijn discipelen, dat hij de vrouw stelt aan Christus, wat gekomen is, ja, of niet, en de Heer antwoordt omwille van lam lopen, zien worden genezen, je stamt dat allemaal uit.
Ja.
Wat er gebeurt, van Johannes.
Ja, dat is die macht van dat koninkrijk die zichtbaar wordt. Dat is de macht van die heerschappij die zichtbaar wordt. In het verlossen en het bevrijden van die mensen. Ja, je plaatst er een label op en het is geen heerschappij niet meer. He. Het is een groep mensen geworden. Die van iets dat ze toevertrouwt, die je eigenlijk een puinhoop maakt, want daar komt het op neer. En dat er helemaal niks mee te maken. Helemaal niet. We zijn de volmaakte uiting van... Dat is de volmaakte en volkomen uiting van die heerschappij is in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar dat Gods heerlijkheid de ganse aarde vervult. En alles in harmonie is met elkaar. Alles weer hersteld is. Dus het is Gods herstellende, vernieuwende kracht die werkzaam wordt met de komst van de Heer Jezus. Tot op zijn wederkomst en de definitieve vervulling van zijn koninklijke heerschappij. Ja, dus dat is iets helemaal anders dan het ontstaan van de gemeente op zich. Nu moeten we maar even verder over nabijzen. We werpen een heel ander beeld van wat hij ziet in die gelijkenis.